In een moment van stil gebed bereiden we ons voor op de dienst. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. Dat zijn gemeente woorden uit Psalm 98, woorden die spreken over de komst van de grote koning. Het is vandaag de laatste zondag in het kerkelijk jaar. Die zondag wordt in sommige gemeenten gebruikt om de overleden gemeenteleden uit het afgelopen jaar te gedenken. In andere gemeenten, ik begreep ook bij u, gebeurt dat op de oudejaarsavond. Maar hoe het ook is, deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staat in ieder geval in het teken van de voleinding. De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar heten de zondagen van de voleinding. En die laatste zondag herinnert ons in het bijzonder aan de dag dat Christus zal terugkomen. Het is een zondag die gericht is op de wederkomst en de verwachting van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In dat teken zijn ook wij vanmorgen hier als gemeente bij elkaar. We gaan in verband daarmee ons loflied zingen uit Psalm 98, uit de berijming van wat we zojuist hoorden. Psalm 98, vers 3 en 4. We gaan gemeente samen luisteren naar de woorden van Gods heilige wet, zoals ze tot ons komen in de 10 geboden. En aansluitend horen we ook uit de eerste Johannesbrief hoe de apostel Johannes spreekt over het gebod van God. We willen, nadat we daar samen naar geluisterd hebben, zingen uit Psalm 79. In de eerste plaats een vers van verootmoediging, het vierde vers uit die psalm. Maar meteen ook een lied waarin we ons opnieuw verbinden met hart en ziel aan de dienst van God. Het zevende vers. Psalm 79, vers 4 en 7 zingen we na de wet en een woord uit de eerste Johannesbrief. Boven de 10 geboden staat geschreven: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En dan volgen in de eerste tafel van de wet eerst de geboden over onze verhouding tot God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Ik huiver altijd een beetje, gemeente, zeg ik u ook maar heel persoonlijk, als ik dit woord in de 10 geboden lees. Kan dat, dat er mensen zijn die God haten? God die je één en al is, zo ken je God toch? Een en al liefde. Blijkbaar is dat toch zo, dat er mensen zijn die God haten en ja, de consequenties daarvan zijn tot in volgende generaties merkbaar. Zegt het gebod, wat jij zelf doet, heeft altijd consequenties voor je kinderen, voor je nageslacht. Maar de andere kant zegt dat gebod is ook dit. Hij is ook de God die barmhartigheid doet, niet aan 2 of 3 of 4 generaties, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Het voorbeeld van een mensenkind dat in eenvoud en oprechtheid God dient, dat zet ook zijn stempel op de volgende generaties. U hebt misschien ook zulke herinneringen aan uw vader en moeder, aan uw opa en oma. Het derde gebod: U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Heiligen betekent apart zitten. Dit is op zich een dag, precies zoals alle andere dagen van de week. 24 uur, licht en donker, het is allemaal precies hetzelfde. Maar deze dag heeft een speciale betekenis gekregen. Dat betekent dat woord heiligenaar. Het is apart gezet voor een bepaald doel. En wat dat doel is, dat horen we. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag, dat is die speciale dag, is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. En dat is maar gelukkig ook. Want als dit gebod er niet was, gemeente, wij zouden absoluut 7 dagen werken. We zouden ons een ongeluk werken om onze status, om onze carrière, om onze welvaart, om ons bezit, enzovoort, enzovoort. Maar nu zegt dit gebod, ja maar, jouw waarde als mensenkind, hangt niet af van je werk, van je prestatie, van je carrière, hoe gevoelig of het ook voor je is. Maar jouw waarde hangt daar niet van af. Je mag steeds weer de week beginnen met een rustdag. En dat betekent dat je eraan herinnerd wordt dat de waarde van jouw leven ook buiten jezelf ligt. In wat God je gegeven heeft. U zult, schrijft het gebod, op die dag geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw slaaf, uw slavin, uw vee, uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Wat een zegen dat die dag er is. Dan volgt de 2e tafel van de wet. En daarin gaat het over de relatie met onze naasten. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult de echt het huwelijk niet breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dan horen wij vervolgens ook, gemeente, hoe de apostel Johannes spreekt over het gebod van God. U weet, Johannes is de apostel van de liefde. Zijn brieven zijn ook steeds vol van de oproep tot liefde. Maar wij hebben nog wel eens een keer het misverstand dat liefde iets lievigs is, een gevoel dat ergens hier van binnen zit, maar dat verder niet tot uiting komt in je daden. En dat is nou typisch Bijbels onmogelijk. In de Bijbel gaat het over een gebod dat zijn samenvatting vindt in de liefde, maar tegelijkertijd over een liefde die ook altijd concreet gestalte krijgt in je daden. Dat is heel confronterend, maar het is toch goed dat we ons dat steeds weer realiseren. De apostel Johannes schrijft het volgende. Mijn lieve kinderen. Nou, dat klinkt goed, vindt u niet? Mijn lieve kinderen. Laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar lief hebben, zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden in acht neemt, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. Amen. We gaan, gemeente, over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, dat wij van geslacht op geslacht, van generatie op generatie, zullen zingen van uw trouw en van uw roem en van uw onoverwinnelijke krachten, daar gaat het om. En dat is onze zorg. Het is tegelijkertijd ook wel echt ons verlangen. Dat van generatie op generatie het evangelie verder zal gaan en dat er geloof in u zal zijn. En bereidheid om u te dienen. En we moeten ineens denken aan onze vader, onze moeder. En opa en oma, mensen in ons voorgeslacht, die een voorbeeld voor ons waren en die we voor ons zien als mensen die met heel hun hart u volgden, Heer Jezus. We kijken naar onszelf. En naar onze eigen kinderen als we ze mogen hebben. We kijken naar volgende generaties in de kerk, in de gemeente. En we hopen wel zo vurig dat ook zij van generatie op generatie u zullen volgen. En nu we vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar beleven, worden we daar ineens ook bij stilgezet dat de tijd verder gaat. Dat de grote dag komt, Heer Jezus, dat u verschijnen zult. En de oproep is er dat ook wij dan bereid zullen zijn, dat we niet verslapt zijn en ondergegaan zijn in de mist en in de duisternis. Maar dat we echt met hart en ziel u zullen dienen en u zullen kennen en liefhebben. Omdat u de beste bent. En we willen u vragen, laat de dienst van vanmorgen, ja, daar ook echt een functie in mogen vervullen. Laat het een appel zijn op ons hart. Om niet achter te blijven, om het er niet bij te laten zitten. Maar om echt helemaal mee te gaan in de dienst van u. Laat het ook een belofte zijn en een bemoediging. Laat er in de dienst van vanmorgen ook iets zitten, Heer Jezus, dat wij u zelf zullen zien. En ja, wilt u alstublieft ons hele hart innemen. Dat is het geheim. Als dat niet gebeurt, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan zijn er wel woorden en kunnen we wel ons best doen en zo. Maar het eigenlijke, dat is er niet. Maar wilt u ons hart innemen? Met uw liefde. We bidden om een heel fijne en gezegende dienst. Wil met iedereen zijn die een taak heeft in de dienst, dat we met elkaar verenigd mogen zijn in het verlangen om u te eren, groot en klein. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift, gemeente, in de eerste Petrusbrief. In het vierde hoofdstuk. Dat is het Bijbelgedeelte dat we lezen. En dat ook in het middelpunt zal staan in de dienst van vanmorgen. 1 Petrus 4 vanaf vers 7. tot en met het 11e vers. Het is het Bijbelgedeelte dat wij vanmorgen samen lezen en waarvan we de boodschap zullen horen. Daar luidt het heilig woord van God: het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal het menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave, zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offeranden gemeente gaan we onze gaven geven. Er is een drietal collecten. De opbrengst van de eerste collecte is voor MAF. De zendingsvliegers, zo noem ik ze maar even kortweg. Het is geweldig werk wat er door MAF gedaan wordt. En heel fijn dat wij in de kerkelijke gemeenten in ons land ook van alle kanten dat werk ondersteunen. Ik wil graag die collecte hartelijk bij u aanbevelen. Evenals ook de collecte voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde collecte voor het kerkgebouw. Aansluitend gaan we ons voorbereiden op de preek. Dat doen we door samen te zingen uit Psalm 96, het 8e en het 9e vers. straks na de preekgemeente gaan we als ons antwoord op de woordverkondiging zingen uit Psalm 67, het tweede vers. Psalm 67, vers 2. Over het einde gaat het vanmorgen, gemeente, jongens en meisjes. Het einde. Nou hangt het er maar een beetje van af, ja, het einde waarvan iets is. Want dat woordje einde, er komt een eind aan. Dat kan ons soms best wel een beetje angstig maken. Ik weet van mezelf nog heel goed, als kind, dat ik regelmatig bevangen werd door een soort angst voor het einde. Want ja, ik zag om mij heen dat er mensen waren die ouder werden en die stierven. En ik dacht, ja, dat is toch iets moeilijks. Als je een mens bent en je leeft, maar er komt ook een keer een einde aan. En dan? Einde. Ja, dat heb je natuurlijk met veel meer dingen in het leven. Kijk, als er iets is wat heel moeilijk is, of iets wat pijn doet, of iets waar je bang voor bent, als daar een einde aan komt, nou, dan ben je wel blij. Maar als er dingen zijn waar je heel erg van geniet, dingen die je heel leuk vindt, dingen waar je zelf ook blij mee bent, ja, dat daar een einde aan komt, nou, dat is helemaal niet zo fijn. Dan denk je, ik wou dat het einde nooit kwam. Hoe zit dat nou toch eigenlijk met dat einde? Nou, als de apostel Petrus daarover schrijft, en dat hebben we net samen gelezen, hij schrijft, het einde van alle dingen is nabij, is vlakbij, dan bedoelt hij met dat woordje einde misschien wel iets dat net wat anders is dan wij vaak denken. Want heel ouderwets kan het bij ons ook zo zijn dat het woord einde ook iets te maken heeft met een doel. Iets waar het naartoe gaat. Het doeleinde. Of het einddoel. Nou, zoiets zit er ook in die woorden die Petrus hier schrijft. Er is ook nog, ja, dat is voor kinderen ook wel een beetje een moeilijk woord, maar grote mensen begrijpen het. Dat is ook nog een soort woord in het Nederlands, dat lijkt er ook wel een beetje op. Dat is het woord voleinding. Dat betekent zoiets als het einde. Ja, dat houdt niet in dat alles stopt en dat het voorbij is en afgelopen is en zo. Maar einde, dat betekent eigenlijk, ja, dan komt alles bij zijn doel. Dan wordt alles helemaal volmaakt. Dan wordt het helemaal zoals het bedoeld was. En dat is wat de apostel Petrus hier schrijft in zijn brief. Hij zegt, ja, dat einddoel, de voleinding, die is vlakbij. En die zal er zijn op de dag dat de Heer Jezus terugkomt. En dat is heel belangrijk, want ja, in de eerste plaats moet je wel realiseren dat de christenen aan wie Petrus deze brief schrijft, dat die het best behoorlijk moeilijk hadden. Die zaten echt niet zo vrij in een kerk als wij vanmorgen hier zitten. Maar ja, die moesten vaak samenkomen. Ja, niet helemaal clandestien hoor, zover was het nog niet, maar het leek er wel een beetje op. Ze werden in ieder geval in hun omgeving heel rare mensen gevonden. Want ja, er was helemaal nog niet zoiets als een christelijke kerk en zo. Dus dat was een vreemd verschijnsel. Petrus schrijft dat ook aan het begin van zijn brief, dat ze zo bekeken werden. En ja, eigenlijk waren er best behoorlijk wat christenen die dat een tegenvaller vonden. Daar gaat Petrus ook op in. Want ze hadden gedacht, Jezus is naar de hemel gegaan. Hij heeft beloofd dat hij heel snel terug zou komen. Dat zullen wij allemaal nog meemaken. En dan zal voor ieders oog zichtbaar worden dat Jezus de koning is van hemel en aarde. Onze koning. Maar ja, dat gebeurde niet. En in plaats daarvan kregen christenen het steeds moeilijker. Ze werden achteruitgezet. Er waren al christenen die hun werk kwijtraakten vanwege hun christen zijn, die dus niet goed meer konden zorgen voor hun gezin, voor hun kinderen. Er waren al christenen die weg moesten vluchten uit de plaats waar ze woonden, die alles kwijtraakten. Het werd steeds moeilijker. Het was heel ingewikkeld, heel moeilijk te verteren. Ze ervaarden dat zelf, schrijft Petrus, als een beproeving. Ja, en tegen die achtergrond schrijft de apostel dan hier in die brief, maar wil je alsjeblieft nooit vergeten dat de voleinding, dat het grote moment dat Christus komt, vlakbij is. En dan gaan de dingen worden zoals hij het beloofd heeft. En met het oog op die voleinding zijn er een paar dingen heel belangrijk. Wij kunnen ons wel een beetje voorstellen, gemeente, dat als het over de voleinding, over de wederkomst van de Heer Jezus gaat, hoe functioneert dat nou eigenlijk bij ons, als het al functioneert, laten we er gewoon ook maar eerlijk over zijn, maar hoe functioneert dat bij ons? Ja, heel vaak, zodra het over de wederkomst gaat, komt het al snel in de sfeer terecht van, ja, aan de ene kant proberen om een soort blauwdruk te maken. Hoe zal dat nou precies zijn? Wat gebeurt er dan allemaal? Wat zijn dan de gebeurtenissen die elkaar opvolgen? Hoe lang zal het nog duren? Allemaal van dat soort dingen komen al snel boven als het gaat over de wederkomst. Of aan de andere kant, het geeft ons ook een soort gevoel van, ja, hier beneden is het niet. Daar moeten we ons richten. Dan gaan we eigenlijk, om zo te zeggen, vanuit het heden naar de toekomst toe. Maar nu is het bijzondere, dat gaan wij vanmorgen samen lezen, dat als de apostel Petrus schrijft over het nabije einde, dat hij dan de broeders en zusters in de gemeente aanspreekt. Hij zegt, verlies dat nooit uit het oog. Ik ga daar nu niet te veel op in vanmorgen, gemeente. Ik wil er maar één zin over zeggen. En dat is dat het wel eens zou kunnen zijn dat het grote manco van de kerk in de westerse wereld dit is. Dat onze bloedarmoede hier vandaan komt. Dat de wederkomst van Christus niet of nauwelijks meer een rol speelt in ons christen zijn, in ons kerk zijn, in onze persoonlijke geloofsbeleving. Petrus die zegt, kijk, dat Christus komt, dat betekent dat u een opdracht hebt, dat u geroepen wordt om in het leven van alle dag te staan, niet om eruit weg te vluchten, maar om er middenin te staan, zoals Christus het van u vraagt. Dus precies zoals ooit Luther gezegd heeft, althans, ik ben een beetje voorzichtig, men zegt dat hij het gezegd heeft. Het is nooit helemaal precies te traceren geweest waar dat nou vandaan komt. Maar Luther schijnt ooit gezegd te hebben, als ik wist dat Christus morgen terugkwam. En dat was niet zomaar een idee. Luther heeft het besef gehad in zijn tijd dat hij in een apocalyptische tijd leefde. Alles stond ook op zijn kop, in de kerk en in de wereld. Het waren tijden waar, ja, waarin het leek of er een soort wervelwind door de wereld ging. Maar Luther heeft gezegd, als ik wist dat Christus morgen terugkwam, dan zou ik vandaag nog een appelboom planten. Hij bedoelde te zeggen, dan ben ik vandaag op mijn post. Dan zeg ik niet, oh, dat heeft allemaal geen zin meer en laat het allemaal maar. Dan sta ik er middenin, dan zal ik er een trouwe dienstknecht zijn, zoals Christus het van mij vraagt. Nou, gemeente, als wij vanmorgen samen dit woord op de laatste zondag van de voleinding lezen, het einde van alle dingen is nabij, dan heeft de apostel Petrus ons een paar dingen te zeggen. Die wil ik u vanmorgen als een soort, ja, soort appel. Want er wordt echt wel een beroep op ons hart gedaan, daar kunnen we allemaal op rekenen. Als een appel meegeven, maar ook wel als een belofte. Als iets van de rijkdom van het evangelie, als, noem het ook maar zo, als een parel. Iets heel kostbaars, om zuinig op te zijn. En jezelf steeds weer te realiseren, ook in het leven van alle dag. Waar gaat het eigenlijk om? Hoe sta ik daar nou in? Dat is een heel kritische vraag, confronterend ook, maar hoe sta ik daar nou eigenlijk in? En sta ik daarin als een mensenkind dat zijn of haar koning verwacht? En dan niet het hoofd laat hangen, maar zoals de Heer Jezus zelf gezegd heeft, die het hoofd opheft omhoog en weet, mijn verlossing is aanstaande. 4 dingen die de apostel hier in 1 Petrus 4 schrijft en die dus allemaal regelrecht voortvloeien uit deze belofte. Het einde is nabij. Het eerste wat Petrus schrijft is dit: wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Dus de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus zit helemaal niet in de sfeer van, nou, een beetje dweperige dingen en zo. Maar juist bezonnen en nuchter. Tegelijkertijd is het belangrijk, gemeente, dat we goed weten wat de apostel daarmee bedoelt. Want als wij dat horen, bezonnen, dan denk je aan goed nadenken, dat klopt ook, dat zit er ook een beetje in het Griekse grondwoord, goed nadenken, nuchter. Ja, dan denken wij bij onszelf, wat zuidelijke mensen, zuidelijke volken, die zijn veel emotioneler dan wij, veel opvliegender, veel impulsiever. Wij nuchtere Hollanders, hè, zo kijken we er dan tegenaan. Maar dat is eigenlijk niet de Bijbelse betekenis van dit woord. In het Nieuwe Testament wordt het woordje nuchterheid, bezonnenheid, waakzaamheid, zijn allemaal woorden die dicht bij elkaar liggen, die worden vaak gebruikt. En die zijn dan het tegendeel, nuchterheid is het tegendeel van dronkenschap. Waakzaamheid is het tegendeel van slaperigheid. Dat zijn woorden die de apostelen gebruiken als ze het dagleven en het nachtleven tegenover elkaar zetten. En dan gebruiken ze deze woorden. Dronkenschap, dat is nachtleven, leven in de duisternis. Dat heeft allemaal met dat nachtleven te maken. Maar dan bedoelen ze daarmee dat het heidendom dat de christelijke gemeente omringde en waar heel veel van die eerste christenen ook uit afkomstig waren, dat leefde in dronkenschap. Soms letterlijke dronkenschap, want de feestdagen voor de god van de wijn, daar deed iedereen aan mee in de hellenistische wereld. Dan gingen de mensen zich te buiten. Nou, als je nou hebt over wat wij dan wel eens noemen, gemeente, uit je dak gaan. Nou, dat deden ze. Ik kan nu op rekenen. Het is niet voor niets dat de apostelen in hun brieven zo vaak waarschuwen en dan ook van die woorden gebruiken. Van pas op voor brasserijen en drinkerijen en ontucht enzovoorts enzovoorts. Als je kijkt aan het begin van 1 Petrus 4, dan komt er zo'n hele opsomming: losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen, walgelijke afgoderijen. Dat zijn behoorlijk forse woorden. Maar die typeren wel echt hoe de wereld op dat moment leefde. En wat de apostel Petrus hier dus eigenlijk zegt, dat is: wees bezonnen en nuchter, dus doe daar niet aan mee. Jij hoort niet te leven in dronkenschap, de dronkenschap van deze wereld, maar in nuchterheid. Jij hoort niet te leven als een mens die zijn verstand verloren heeft en voor wie het gekste nog niet gek genoeg is. Maar jij hoort bezonnen te leven. Dat is leven met het oog op de wederkomst van de Heer Jezus. En ja, dan is heel, ja, bijzonder, vind ik eigenlijk wel, gemeente, dat de apostel Petrus daar een woordje aan toevoegt. Dat zou je kunnen zeggen het recept is voor bezonnenheid en nuchterheid en waakzaamheid. Dat is het woordje in de gebeden. Dus hij zegt eigenlijk het gebed. Ja, dat is het recept, dat is het geheim. Om op een bezonnen en nuchtere manier te leven. Het gebed. En ja, ik wil daar graag vanmorgen een dikke streep onder zetten, gemeente. Het is zo wezenlijk dat het gebed in ons leven een centrale rol speelt. Het gebed is het geheime wapen van de christenen. En dat zeggen wij vaak tegen elkaar met woorden. En in de theorie hoort het er ook wel bij. Maar ik wil u wel eerlijk zeggen dat ik toch vaak heel erg vrees of het gebed nou wel echt functioneert in ons leven. Ik steek ook de hand in eigen boezem, gemeente. Ik weet zelf maar al te goed dat perioden van biddeloosheid er kunnen zijn, die ogenblikkelijk ook altijd verslapping en gevaar met zich meebrengen. Maar het is heel wezenlijk dat wij elkaar er steeds weer toe oproepen, en dat we ons ook toe laten oproepen. Dat het gebed een fundamentele plek in ons leven heeft. Het afgelopen jaar zijn we vanuit de IZB het land ingetrokken. Hebben we een hele serie gemeenten gesproken, geraadpleegd. Om eens te kijken van hoe staat het nou eigenlijk met je roeping. Wij hebben wel gezien in die gesprekken dat er in de kerkelijke gemeenten in ons achterland, daar hoort u ook bij, dat er heel veel verlegenheid is. Want ja, wij hebben lang geleefd op de manier van de ontwikkelingen in de samenleving, ook de secularisatie, de ontkerkelijking, de ongeloofsvragen. Dat zijn allemaal dingen van buiten de kerk. Bij ons is dat niet. Ik weet nog dat ik 30 jaar geleden, goede 30 jaar geleden, als heel jong predikant net startte in Den Haag. En ja, dan kwam ik voor een preekbeurt natuurlijk wel eens her en der in het platteland en op het platteland en dan... Ja, dan keken kerkraadsleden me soms wel met een zeker mededogen aan. Zeg, oh, jonge dominee in die grote stad. En ja, met het idee, daar in die stad, dat is allemaal wel heel moeilijk. Want ja, daar worden kerken gesloten en gaat het allemaal achteruit. Maar bij ons op het platteland, daar is dat allemaal niet. En dat zal waarschijnlijk ook wel onze deur voorbij gaan. Maar inmiddels is natuurlijk duidelijk dat dat niet zo is. En dat overal in kerkelijke gemeenten, ook in heel behoudende gemeenten, ook in gemeenten volop in de gereformeerde traditie enzovoort, dat dat allemaal toeslaat. Dat het vat krijgt op de jongere generatie. Dat het afkalft. En kerkenraden zijn vaak de bezinning ingegaan, zal bij u vast en zeker ook wel zo zijn, er is over nagedacht. Er is een bezinningsavond gehouden en nog eens één en nog eens één. Maar dat proces, dat gaat onhoudbaar verder. En dat geeft heel veel zorg, dat geeft ook heel veel verlegenheid. Wat ik nou wilde zeggen, gemeente, wat mij zo opvalt, dat is als je over deze dingen het gesprek met elkaar opent, dat wij geneigd zijn om zo ontzettend snel in de actiemodus te schieten. Ja, dat gaat inderdaad zo. We hebben dat gedaan. Misschien hebben we dat toch niet helemaal goed gedaan. Misschien kunnen we beter nog eens dat gaan doen. Of nog eens een programma zo bedenken. Of misschien nog eens een activiteit zus opzetten. Allemaal van dat soort dingen. Daar zit een soort reflex in ons dat wij denken, wij moeten het zo of zo aanpakken en daar zullen wij het mee redden. En ja, ik hoop dat u daar niet te veel van schrikt, gemeente, maar ik wil toch echt vanmorgen ook eerlijk zeggen dat ik daar heel bezorgd over ben. Ook heel benauwd eigenlijk soms wel. Dat wij zo automatisch altijd weer denken, als wij nou maar dit doen, als wij nou maar dat doen, als we maar zus aanpakken, zo aanpakken, dan gaan we het wel redden. In plaats van dat we ons laten gezeggen, want God heeft ons iets te zeggen in onze tijd. Het echt iets te zeggen. Wij komen terecht op een nulpunt. Wij komen terecht in verlegenheid. Wij komen terecht op een punt dat we moeten zeggen, we hebben lege handen. En wat de apostel hier zegt, dat is, ja, waar je roeping ligt, dat is om de dingen in gebed te brengen. Wees nuchter en waakzaam in de gebeden. En als er ergens, ja, iets ligt dat nodig is, dan is dat het gebed. Maar niet een soort bezweringsformule voor ons is, gemeente, maar doorleefde praktijk. Afhankelijkheid van God. Overgave aan hem. Bereidheid om te volgen. Ook bereidheid om los te laten. Misschien zal het wel zo zijn dat wij ook nog een heleboel kwijt moeten raken met het oog op de toekomst van de kerk, van de gemeente, van het geloof, van het evangelie. Dat wij moeten leren om echt helemaal met lege handen te staan. Wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Dat is één. Het tweede wat de apostel zegt, met het oog op de dag dat de Heer Jezus terug zal komen. Dat is, ja, zo eenvoudig als het klinkt. Maar dat is de liefde. De liefde. Als er iets nodig is met het oog op het leven van de gemeente in de verwachting van de wederkomst, dan is het dit. Heb vurige liefde voor elkaar, schrijft de apostel, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Liefde. Er is een brief uit de vroegchristelijke kerk. Het is een brief die apocrief gebleven is. Die is niet terechtgekomen in het Nieuwe Testament, maar dateert wel uit de eerste eeuwen ook. Dat is de zogenaamde brief aan Diognetus. Dat is een brief waar een passage in zit die, ja, een kijkje naar binnen geeft in het leven van de eerste christelijke gemeente. Hoe waren ze nou eigenlijk? Er staan van die korte zinnetjes in. Maar er staat ook één zinnetje in de brief aan Diognetus die typeert het leven van de vroege gemeente. Dat zinnetje luidt: zij hebben allen lief. Zij hebben allen lief. Hoef je eigenlijk niet eens uit te leggen, hè? Allen. Dus dat is allen in de gemeente, dat in de eerste plaats. Het zijn niet alleen de broeders en zusters met wie ik het eens ben, of die eenzelfde visie hebben als ik. Allen. Dan voel je ook meteen om de hoek komen dat er zelfverloochening gevraagd wordt. En bereidheid om te dienen. En niet om jezelf en je eigen mening op de eerste plaats te zetten, maar om een stap terug te doen. Ze hebben allen lief. Dan gaat het ook dus over mensen die jij misschien niet zo aardig vindt. Of die misschien wel eens iets gezegd hebben dat jou pijn deed. Of nog erger. Dat je beschadigde. Waar je echt gekwetst door voelde. Heel moeilijk. Dat kan ontzettend diep gaan. Dat kan soms jaren met je meegaan. Laten we nooit onderschatten, gemeente, dat woorden, één zinnetje, een houding, een moment van een bepaald soort optreden, dat dat soms een impact kan hebben op het leven van een ander. Dat jaren en jaren een rol speelt. Het is een zaak om heel zorgvuldig te zijn. De liefde, schrijft de apostel, is typerend voor de levenshouding van de christelijke gemeente met het oog op de dag dat de Heer Jezus komt. Want ja, als straks die dag daar is, dan kan het toch niet zijn dat wij samen aan zouden zitten aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam en dat er dan wat tussen zou staan. Dat is toch onbestaanbaar, daar kun je toch helemaal niets bij voorstellen. Nee, dat zal ook niet zo zijn. Maar als het straks niet zo zal zijn, dan mag het nu dus ook niet zo zijn. Of zou je die andere broeder of zuster de plek aan dat avondmaal misgunnen? Dat hoop ik toch niet. De liefde. En die liefde, schrijft de apostel, zal menigte van zonden bedekken. Zo gaat het in de christelijke gemeente. Heel goed oppassen, gemeente, dat dit woord niet betekent Vind alles maar goed en laat me gaan en het doet er allemaal niet toe en zand erover. Want zand erover, dat is iets heel anders dan bedekken met de mantel van de liefde. De liefde zuivert ook. De liefde maakt de dingen ook recht. De liefde zegt niet, laat maar zitten. De liefde zegt, het moet uit de weg. Dat is de liefde. Maar dan is het ook wel echt de liefde die ervoor zorgt dat menigte van zonden bedekt worden. Kijk, dat is nou typisch iets waarin het totaal anders is in de christelijke gemeente dan in de wereld om ons heen. Want wij leven langzamerhand steeds sterker in een afrekencultuur. En als je iets doet wat niet helemaal klopt, als je niet helemaal voegt naar het beleid dat er gevoerd wordt, als je op een gegeven moment iets gedaan hebt wat anderen niet fijn vonden, ik praat nog even helemaal niet over criminele dingen en zo, maar dan rekenen wij af. Dus er is in onze samenleving, gemeente, iets ontstaan. Dat is zo knalhard. Dat is ook echt een zorg. Het is niet voor niets dat we natuurlijk zo vaak horen waarschuwen tegen geweld en het uit de hand lopen van dingen en zo. Dat is wel een mentaliteit die bijna een vanzelfsprekendheid geworden is. Als u ergens in een bedrijf zit of zo, in een of andere organisatie, nou dan weet u maar al te goed hoe in de onderlinge verhoudingen dat zo makkelijk deze kant op kan gaan. Hè? Afrekenen. Maar de apostel schrijft in de christelijke gemeente, doen we dat anders. En dat doen we anders vanwege het feit dat we de komst van onze koning verwachten. De liefde, dat is dus twee. Waakzaam in de gebeden, nuchter, is één. De liefde is twee. Drie is de gastvrijheid. Wees gastvrij voor elkaar, schrijft de apostel, zonder morren. Ja. Dat is wel apart, daar lezen wij snel overheen. Maar u moet maar eens proberen om even met een concordantie erbij of zo, of gewoon eens rustig wat lezen in de brief in het Nieuwe Testament. U moet eens proberen, gemeente, hoe vaak het woord gastvrijheid, herbergzaamheid, in het Nieuwe Testament een rol speelt. Daar zeggen de apostelen dus tegen de christelijke gemeente dat je de deur van je huis openzet, maar ook dat je de deur van je hart openzet voor elkaar. Maar inderdaad ook concreet vertaald naar de deur van je huis. Ja, dat heeft iets van een christelijke levenshouding. Er zit iets uitnodigends in. Soms is het ook heel belangrijk dat dat gewoon letterlijk gestalte krijgt. Een paar jaar geleden sprak ik een studentenwerker die zei van ja, wij zijn binnen onze studentenorganisatie, christelijke studentenorganisatie, tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk wel heel vaak een verkeerde lijn gevolgd hebben. Want zeker in de studentenwereld, als we bezig waren met evangelisatie enzovoorts, dan zaten wij altijd op het lijn van het hoofd, cognitief. We waren ook altijd ogenblikkelijk aan het argumenteren. Binnen de kortste keren hadden wij het idee, wij moeten mensen met onze argumenten overtuigen. Je moet gewoon zelf maar eens kijken hoe vaak je ook niet in die houding terechtkomt. Als je spreekt met iemand die zelf niet gelooft, binnen de kortste keren ben je aan het verdedigen waarom het geloof best wel heel goed is en dat je heus niet dom hoeft te zijn om te geloven en dat er geniale mensen waren die geloven. Dan ben je al gauw over de schepping aan het argumenteren en over het heelal en over allerlei andere dingen. En wij zitten binnen de kortste keren op deze lijn. De lijn van het hoofd. Nota bene, heel apart eigenlijk. Terwijl we juist voor onszelf intern altijd zeggen dat het geloof een zaak is van beleving. Van je hart, van bevinding. In de zin van dat het je hele leven in beslag neemt. En tegenover een ander, dan zijn we al heel snel alleen op deze lijn bezig. Ons verstand. Nou, dat woordje herbergzaamheid, die studentenwerker die zei, wij hebben geleerd dat het heel belangrijk is om tegen medestudenten te zeggen, ja, tuurlijk, we kunnen erover praten en argumenten en zo, uitstekend. Maar Je moet gewoon ook eens bij ons binnenkomen. Deel in ons leven. Dan zul je zien wat christen zijn in de praktijk is. Deel in ons leven. Kom maar binnen. Eet maar mee bijvoorbeeld. Nodig elkaar uit aan de maaltijd. Het is niet voor niets dat in de Alpha-cursus bijvoorbeeld ook met elkaar eten zo'n belangrijke rol speelt. Dan kun je ook zo in het Nieuwe Testament terugvinden dat de maaltijd zo vaak de plek van de ontmoeting, van de gemeenschap is. Het is niet voor niets dat een van de belangrijkste dingen van het christen zijn, van het gemeente zijn, een maaltijd is. Het avondmaal waar we Christus zelf ontmoeten, waar we ook elkaar ontmoeten. Nou, de gastvrijheid. Zet je leven maar open. Laat maar merken wat er zich aan tafel afspeelt. Hoe je met elkaar praat. Dat de maaltijd niet bij uitstek, zoals bij heel veel mensen ook, het moment van de ruzie in het gezin is. Maar dat de maaltijd het moment van de ontmoeting is, de positieve ontmoeting. Dat de maaltijd het moment is dat je de Bijbel samen opent. Samen bidt. Laat een ander dat merken. Dat je de dingen van het leven voor Gods aangezicht brengt. Dat je met elkaar nog eens even doorpraat over, ja, dit lezen wij nou in de Bijbel. Wat staat er nou en wat betekent het voor ons? Gastvrijheid betekent dat je je leven openstelt. En dat een ander ook mag zien wat christen zijn in de praktijk voor je is. Nou, gemeente, zou u het goed vinden? Nog afgezien van dat wij als westerse mensen daar vaak ook een beetje terughoudend in zijn. Nou ja, dat is toch, je gaat toch niet zomaar de deur openzetten en zo. Nee, maar hoeft niet te overdrijven. Gewoon nuchter ook weer. Maar daar waar de mogelijkheden ervoor zijn dat anderen bij je in de buurt of in de straat, dat je anderen laat delen in jouw leven, zodat ze in de praktijk zien wat je christen zijn inhoudt. Dat is waar het hier over gaat. Ik hoop dat u niet schrikt, mag ik het ook zeggen? Want ja, dat kan ons natuurlijk ook wel een beetje benauwen, hè, als het te dichtbij komt en als ze alles zien wat er zich in mijn huis afspeelt en wat er in de onderlinge verhoudingen allemaal is. En, nou, gastvrijheid betekent, je hoeft niks te verhullen. Het is open hoe je samenleeft voor het aangezicht van God. Dat is 3. Dus nuchterheid, liefde, gastvrijheid. En het 4e heeft te maken met de gaven. De apostel schrijft: laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En de apostel noemt dan 2 gaven die belangrijk zijn, namelijk die van het spreken en die van het dienen. Het zijn allebei gaven. Nou, Petrus schrijft, dit hoort ook bij de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus, dat je anderen dient met de gaven die je gekregen hebt. Dus je leeft niet voor jezelf, maar je leeft om elkaar uit te delen. En daar staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord. Dat is een heel typerend woord, dat zult u meteen herkennen. Petrus schrijft, dienen als goede economen van de veelsoortige genade van God. Goede economen. Het woord is ook wel vertaald als rentmeesters, beheerders. De oorspronkelijke tekst van de Statenvertaling heeft ook een heel mooi woord. Die vertaalt het als uitdelers. Moet je eens even voorstellen. Welke economische vragen wij in onze tijd hebben. En dat er dan een Bijbeltekst is waarin het woord econoom vertaald wordt met het woord uitdeler. Het lijkt helemaal niet te kloppen. Dat kan toch gewoon niet, hè? Zou je zeggen. Nou, dat weet ik nog niet. Een paar jaar geleden las ik een artikel van iemand die er heel veel verstand van heeft. En die zegt, het grootste economische probleem dat wij hebben, dat is dat we alles voor onszelf houden. Als wij opnieuw zouden leren om uit te delen, dan zouden we anders omgaan met ons bezit, met ons vermogen. Niet alleen privé, maar ook in de wereldverhoudingen. En dat zou heel gezondmakend zijn voor onze economie. Goed, ik laat het even voor wat het is, want ik heb absoluut geen verstand van economie. Maar even om te laten voelen dat woord econoom en uitdeler, is nog niet zo raar om dat dicht bij elkaar te houden. Maar Petrus die schrijft hier, ja, wat is nou je opdracht? Nou, hij zegt, je hebt allemaal van God gaven gekregen. Allemaal. Er is echt geen mens die zou moeten zeggen, ja, maar mij ontbreekt dat. Ik heb geen gaven gekregen. Nee, wel degelijk. Je hebt allemaal gaven gekregen van God. En dat kunnen. Gaven zijn in de zin van dingen die je toevertrouwd zijn in het aardse leven. Misschien heb je inderdaad veel bezit. Dat is niet van jou. Dat is je toevertrouwd. Misschien heb je een heel goed verstand, kun je goed leren. Dat is jouw verdienste niet. Dat heb je gekregen. Misschien ben je verbaal heel sterk. Dat is niet iets van jou. Dat is iets wat je gekregen hebt. Misschien heb je de gave van het dienen. Dat is ook een gave. Echt een ander dienen. Dat is werkelijk een gave. Er wordt niet voor niets in de Bijbel zo aangeduid. Dat heeft ook niet iedereen even sterk. Want dat geldt van de gaven. De een heeft dit en de ander heeft dat. Maar er is ook echt de gave om te dienen. Misschien erg op de achtergrond. Misschien in stilte. Er zijn van die mensen die, ja, op een heel bescheiden manier, maar ontzettend veel betekenen voor anderen. Ik zal u over allebei iets vertellen. Concreet. Ik ken een meneer die als jonge jongen in moeilijke omstandigheden is opgegroeid. Maar die eigenlijk als 16-jarige jongen al met een eigen bedrijfje startte. Heel eenvoudig. Maar dat bedrijf, ja, dat is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf. Dat is heel groot geworden. En die man deed ontzettend veel goeds in stilte. Zijn naam was niet zo bekend. Maar ik kwam hem, ja, als ik het zo mag zeggen, ik kwam zijn naam her en der tegen in knelsituaties. In situaties waarin wat nodig was. Ik praatte ook wel eens met hem. En die zei, ja, weet je wat het is? Dat bedrijf, dat heb ik gekregen om goed mee te doen. Dat is helemaal niet van mij. Dat bedrijf, dat heb ik gekregen om goed mee te doen. Met het oog op de dag dat de Heer Jezus komt, gemeente. Dat is één. Twee. In mijn eerste gemeente was een mevrouw, een oude weduwe, die ontzettend veel meegemaakt had in het leven. Het was een schat van een mens. Heel veel meegemaakt. Ze was getrouwd, ze had twee kinderen, een zoon en een dochter. Haar dochter werd op ongeveer 20-jarige leeftijd ernstig ziek. En na een ziekbed overleed ze. Ze was ontroostbaar. Haar zoon kon het overlijden van zijn zus niet aan. Werd ernstig depressief. En maakte uiteindelijk een eind aan zijn leven. Was ze allebei haar kinderen kwijt. Ze bleef alleen met haar man over. En die man werkte in de havens in Rotterdam. En op een bepaald moment kwam die man bij een bedrijfsongeluk in de havens om het leven. Dat is een dramatisch leven. Dramatisch. En zij kon het ook niet meer aan. Nou, dat begrijpen wij allemaal, denk ik, van een afstandje. Ze kon het niet meer aan. Ze sloot zich op in haar huisje. Gordijnen dicht. Ze weigerde eigenlijk om te eten en te drinken. Ze kwam nauwelijks meer van de bank. Maar wat had het leven nog voor zin? Naar de kerk gaan, ze kon het niet meer. En zo is haar leven enkele jaren voortgegaan. Totdat op een zondagmorgen had ze, ja, de radio aanstaan. Wat het precies geweest is, weet ik niet. Maar in ieder geval, die stond aan. En ineens klonk door de radio het lied, Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Nou, je zou zeggen, ja, iets tegenstrijdigers kon je niet meer bedenken. Maar voor haar sloeg het zo naar binnen. Dat ze opgestaan is. En haar leven is van het ene op het andere moment ook anders geworden. Ze heeft gezegd, ik ben er nog. En God heeft een taak voor me. Ik ben er om te dienen. En dat was ook zo. Dat deed ze, gemeente, ja, volkomen spontaan. Overal waar wat aan de hand was, ik ben in Tolo begonnen als predikant. Overal waar wat aan de hand was, was er ziekte. Zij was er. Wantje heette ze. Zeeuwse naam. Tante Wantje noemde iedereen er. Overal was ze. Om even koffie te schenken. Om even te zorgen voor wat eten, om een beetje praktische zorg te geven, even wat boodschappen te doen. Was er ziekte? Was er een sterfgeval? Was er verdriet? Was er iets moeilijks? Was er een oppas nodig? Waar wat aan de hand was, daar was Tante Wantje. Eenvoudig om te dienen. Als iemand gaven gekregen heeft, schrijft de apostel, is met het oog op de grote dag. Laat hij niet in het leven staan op de manier van, oh ja, maar met die gaven ga ik nou eens proberen om voor mezelf binnen te krijgen. En indien iemand gaven gekregen heeft, laat hij ze gebruiken als een goede econoom, een goede uitdeler van de genadegaven van God. Je hebt het gekregen om een genadegave uit te delen. Gemeente, ik trek hier een streep. Met het oog op de grote dag dat Christus komt, worden wij niet uit het leven weggehaald, zo van het doet er allemaal niet meer toe. Integendeel, vanuit het einde worden wij vandaag midden in het leven gezet. Met de vaste verwachting onze koning komt, maar dan ook met een heel eigensoortige opdracht, zoals we hem gehoord hebben. Nuchterheid, liefde, gastvrijheid en uitdelers zijn. Dat is onze roeping. Nu zou ik nog een heleboel kunnen gaan zeggen over, moeten we dat allemaal zelf doen en kunnen we dat in eigen kracht en laten we toch niet te optimistisch zijn over enzovoort enzovoort. Ja, dat snap ik ook allemaal natuurlijk. En misschien wel net als u. Ik ben ook altijd een beetje allergisch als er al te veel nadruk gelegd wordt op wat wij moeten en zo. Want wij moeten helemaal niks en wij maken ook niks klaar. Ik besteed daar nu niet te veel woorden aan. Ik zeg het alleen maar tegen u dat ik heel goed begrijp wat dat ook op kan roepen. Maar daar gaat het nou vanmorgen niet over. Waar het vanmorgen over gaat. Ja, dat is eigenlijk in al deze dingen. Wie is Christus nu eigenlijk voor ons? Dat is eigenlijk waar het over gaat. Heeft Christus werkelijk gestalte in ons gekregen? Dat is waar het over gaat. Niet of wij zulke goede mensen zijn. Of we zo'n goede gemeente zijn. Of we zulke grote gelovigen zijn. Of we zulke bovenste beste christenen zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat maar over één ding. Dat is of Christus werkelijk gestalte in ons gekregen heeft. En gemeente, daar hoeft u echt niks mee te brengen hoor. Helemaal niks. En dan mag u met lege handen in zijn spoor gaan en zeggen, mijn koning en mijn God, u bent alles voor me. En dat bent u niet omdat ik daar een mooie theorie over geleerd heb. Of omdat ik het handboek voor christen zijn nog eens een keer doorgebladerd heb of zo. Maar u bent mijn koning. Helemaal. Want u had uw leven voor mij over. Amen. We willen gemeente samen danken en bidden. Lieve heren, we danken u eerbiedig voor het woord van het evangelie dat vanmorgen geklonken heeft. We geloven vast en zeker dat u spreekt en werkt door uw woord en geest. Zo ligt het er. Zo spreekt het ook, zo gaat het met ons mee. En we bidden u, laat dat een stem zijn die in het leven van alle dag ook iedere keer weer ons wakker roept en brengt bij u. We willen samen voorbeden doen voor de noden van deze wereld. Er is zoveel dat ons benauwt. Waarvan we merken dat het op ons aanstormt en ons onzeker maakt over de toekomst. We bidden, Heere, dat we de dingen van het leven niet alleen zullen zien in het teken van het geweld van de Islamitische Staat. Of van de ontwikkelingen rond Rusland en de Oekraïne. Of rond de uitbraak van het Ebola-virus. Of ja, zoveel andere dingen die ons benauwen. Maar laat ons ook al deze dingen mogen zien in het perspectief van de grote dag dat u komt. In de wereldgeschiedenis draait het toch daarom. En uiteindelijk ook in ons leven, in ons eigen kleine leven, is dit wat in het middelpunt staat. We bidden u, Heere, leer het ons zo zien en ook concreet in praktijk brengen. We bidden voor het leven van de christelijke gemeente. We vragen u, Heere, dat we overal, in het bijzonder in de westerse wereld, opnieuw zullen leren om trouw te zijn en toegewijd aan de zaak van uw koninkrijk. En zo dat het ook echt gestalte krijgt in het leven van alle dag. We bidden u voor de gemeente hier in Noordwijk. Zegen het werk dat er gedaan wordt. We bidden voor dominee Van Roest, voor de kerkenraad en voor iedereen die bij het gemeentewerk betrokken is. Mag het werk zijn waarvan wij met elkaar diep geloven. Het is uiteindelijk niet ons werk dat er toe doet. Maar het gaat om uw werk dat verder gaat. Desnoods ook zonder ons. En we bidden dat we ons leven als gemeente mogen zien. Met het oog op de grote dag dat u komt, Heer Jezus. Geef dat de grote en de kleine dingen van het gemeenteleven allemaal op de een of andere manier met die verwachting verbonden zullen zijn. Zo bidden we dat ook voor uw volk Israël. Het staat zo in het hart van het wereldgebeuren. Jeruzalem is de navel van de aarde. Alles draait erom. En tegelijkertijd is het zo aangevochten. We bidden. Ja, dat wat wel het meest onmogelijke op het ogenblik lijkt, dat je zou kunnen verwachten. Maar dat toch plaats zal vinden. Dat er vrede komt rond Jeruzalem. Vrede in het Midden-Oosten. Laat, Heere, uw naam erom geprezen worden. We bidden voor alle persoonlijke noden. Als we worstelen met moeite en pijn in het leven. Als er ziekte is die ons benauwt. Als we misschien onder druk staan met ons werk. Als we twijfelen aan onszelf. Heren, we bidden u, laat er iets mogen zijn van vertrouwen op u, overgave aan u, maar ja, we willen op dit moment ook echt bidden, Heren. Geef alstublieft ook een doorbraak uit de hemel, een doorbraak met kracht van omhoog als wij wankelen. Laat onze sterkte zijn in u. Danken u voor deze ontmoeting met elkaar in het woord. Hoor onze gebeden en aanvaard onze dank. In Christus' naam. Amen. ons slotlied. Gemeente is uit de avondzang, de versen 1, 4 en 7. We zijn gemeente naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.